Welkom bij de podcastserie van het Jo Kolk Studiefonds ter ere van het 25-jarig jubileum. Ik spreek vandaag met Nettie Vink Blijleven, medeoprichter van het Jo Kolk Studiefonds. Nettie, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Wat leuk om je hier te spreken, want je bent een van de weinigen, of misschien wel de enige nog, die Jo Kolk echt goed gekend heeft en daar ook levendig volgens mij over kan vertellen.
Het zou kunnen. Het kan zijn dat er nog leden zijn van de afdeling Arnhem die haar beter hebben gekend dan ik. Maar dat weet ik dus niet.
Nee.
Maar zij was toen een stuk ouder dan ik. En ik ben nu ook niet meer de jongste. Dus ik denk dat dat niet meer zo voor de hand ligt.
Hoe oud ben je?
77.
En laten we bij het begin beginnen. Hoe heb jij Jo Kolk ontmoet? Wanneer was dat?
Ik heb Jo Kolk voor het eerst ontmoet, heb kennis met haar gemaakt door de telefoon in het voorjaar van 1995. Ik was toen een jaar voorzitter van de VVO en ze belde me op en ze vertelde dat ze graag wilde dat ik bij haar kwam samen met onze penningmeester Geertrui Dijkshoorn, omdat ze mij iets te vertellen had.
Dat klinkt als een best wel mysterieus telefoontje.
Dat was het ook, want ik had geen idee wat ze me wilde vertellen. Maar ik had inmiddels wel gemerkt dat je als voorzitter van de VVO vaak mysterieuze telefoontjes kreeg. Vaak hele verhalen van vrouwen die ik toen heel oud vond en nu niet meer, maar toen wel. Dus nou ja, goed, bij de eerstvolgende vergadering van het hoofdbestuur heb ik dat te berden gebracht. En toen zijn Geertrui en ik zijn op de trein gestapt en in Velp bij Jo op haar appartement op bezoek gegaan.
Ja, want wat wilde zij? Waarom belde zij?
Ze wilde ons spreken. Ze zei niet wat ze wilde.
Nee. Dus jouw eerste ontmoeting met Jo Kolk was er eentje van: ik wil jullie graag spreken. En vervolgens zijn jullie maar het onbekende avontuur tegemoet gegaan.
Ja, wij dachten, nou ja, dat doen we dan. En dat kon niet telefonisch. Het was echt belangrijk dat wij kwamen.
Wanneer was dit?
1995.
En hoe verliep de ontmoeting?
Ja, heel aardig. Het was een beetje, ja. Het was een hele rustige, een beetje teruggetrokken vrouw. En wij kwamen daar. En ze vertelde dus al heel snel dat het ging over haar erfenis. En daar wilden ze het met ons over hebben. Nou ja, ik was dat ook niet gewend. Maar goed, wij dachten, we horen het wel. Ze vertelde ons dat ze een aanzienlijke erfenis had. En dat ze die graag aan iets goeds wilde nalaten. En dat dat misschien wel de VVAO kon zijn. En dan was het de bedoeling dat het natuurlijk een studiefonds zou worden op haar naam, ter nagedachtenis aan haarzelf.
Ja.
Dat was ook heel belangrijk.
Ja, hoe merkte je dat?
Nou, haar naam moest zeker genoemd worden. En ze moest natuurlijk ook, en dat kwam ook later meteen ook wel ter sprake, ze moest ook heel veel invloed hebben wat er dan allemaal met dat eventuele geld zou gebeuren. Dus bij het eerste bezoek wisten wij al wel waarom het was, wat ze wilde. Maar het was toch nog niet zo zeker dat we het geld wel zouden krijgen. Want ze had het ook al eerder beloofd aan een aantal instellingen, aan het Gelders Landschap en aan natuurmonumenten en aan het Muziekinstrumentenfonds. Ja, en je weet maar nooit. Dus, nou ja.
Ja, het klinkt bijna als een sollicitatie naar de erfenis van.
Nou, zoiets was het ook. We moesten wel, ze wilde ook, waarschijnlijk wilde ze, hebben we later ook bedacht, wilde ze ook zien wat voor vlees ze in de kuip had. Want ze kende ons ook niet.
Nee, en jullie kenden haar ook
en
niet?
En wij kenden haar ook niet.
Wie was Jo Kolk als persoon? Hoe heb je haar tijdens deze eerste ontmoeting en wellicht ook latere, hoe is zij op jou overgekomen?
En wat ik al zei, een beetje teruggetrokken, een beetje onzekere, aardige vrouw die heel blij was dat ze, terwijl ze geen lid was van de VVAO, toch vaak mee mocht met de activiteiten van de afdeling Arnhem. Die ook wel bij anderen waar we navraag naar deden, die vaak meegingen met dat soort activiteiten, ook wel bekend was bij de VVAO. Dus zeker in Arnhem. Gewoon, ze was een aardige vrouw. Alleen, ze liet weinig los over die erfenis.
Ja.
En dat was wel een beetje lastig, want wij moesten iedere keer naar Velp afreizen.
Ja, want iedere keer zeg je, jullie zijn in de eerste keer afgereisd met de trein naar Velp. Hoe verliep het contact daarna?
Wij hebben dat aangehoord en we hebben haar uitgelegd dat wij dat zouden bespreken met ook juristen binnen de vereniging. En dat we wel weer contact op zouden nemen als we wat wisten hoe dat dan allemaal zou moeten. En dat hebben wij gedaan. En toen we wisten wat er dan zou moeten gebeuren, toen zijn we weer naar Jo gegaan. Mm-hmm. En hebben we haar uitgelegd wat de bedoeling dan zou moeten kunnen zijn.
Ja.
Want zo makkelijk was het natuurlijk ook niet. Er moest een statuut komen voor het fonds. En dan moest deze TETIG ook een testament komen.
Ja.
En dat was ook een beetje lastig. Ze vertelde ook niet wat de omvang van de erfenis was. Dat wisten we dus niet.
Dus jullie wisten op dat moment dat ze dit enigszins beloofde aan jullie nog niet hoe groot de erfenis was, wat het inhield, et cetera.
Nee, dat hebben we nooit geweten. Dat was een grote verrassing. We hebben wel eens op het station samen in Velp gestaan. En toen zei Geertrui tegen mij, weet jij eigenlijk hoeveel ze heeft? Ik zei, ik niet. Nou, zei Geertrui, ik ook niet. Misschien wel niks. Maar dat was natuurlijk niet zo.
Nee. Hoe was het voor jullie en de VVAO om zo'n aanbod te krijgen? Want je zei in het begin, we kregen wel vaker mysterieuze telefoontjes. Maar ook van deze aard?
Nee. Ik heb toen begrepen dat oudere vrouwen vaak heel vroeg op zijn. En die belden mij dan 's morgens heel vroeg op om iets te vragen over wat er in de mededelingen stond. Of wat ze ergens hadden gehoord en zo. Dus maar telefoontjes van deze aard hebben wij niet meer gehad.
Nee.
En er is nog een VVO-fonds, het Catharina van Tussenbroek Fonds.
Ja.
En de bestuur hebben ongetwijfeld ook wel bijzondere telefoontjes gehad.
Ja.
Maar dit was dus nieuw.
Ja.
Voor mij ook.
Hoe hebben jullie het contact daarna? Hoe is het contact daarna verlopen, na die eerste keer?
Nou ja, we hadden een afspraak gemaakt dat we zouden informeren. En we hebben toen weer contact gezocht en we zijn weer naar haar toe gegaan. En als ze iets extra's wilde weten, dan belden ze me op. En ja, dan moesten we maar weer komen. En nou ja, in het begin, dat was best vaak. En dat duurde zo'n jaar of 1, 2. Dat ging maar een beetje door. En het probleem was dat ze toch redelijk onzeker was of het allemaal wel goed zou gaan. Of het allemaal wel goed zouden doen. Mm-hmm. En ze wilde ook heel graag dat het haar niets zou kosten. En er waren aan het hele gebeuren natuurlijk ook wel kosten. Dus daar is ook een tijdje over gesteggeld wie dat dan zou moeten betalen. Statuten laten maken en dat soort dingen bijvoorbeeld.
Ja.
En op een gegeven moment, toen hoorden we helemaal niets meer. En toen dacht ik na een poosje van, wauw, misschien moet ik toch eens een keer opbellen, want wie weet. Dus toen heb ik haar opgebeld en toen kreeg ik geen gehoor, nooit. Toen heb ik een kaartje geschreven aan degene die de planten van mevrouw Kolk water gaf, naar het adres. En toen werd ik meteen de volgende dag opgebeld dat mevrouw Kolk een inzinking had gehad, een kleine hersenbloeding, en opgenomen was in een verpleeghuis in Arnhem.
Jeetje.
En toen ben ik dus meteen naar haar toe gegaan. En toen ze weer terug was, toen hebben we ook gezorgd dat een en ander wat sneller ging. Dat wilde ze zelf ook.
Wanneer was dit?
Dit was denk ik een jaar voordat ze overleden is.
Ja.
Ja.
Spreken we over de eind jaren 90?
Ze is overleden in 1998. Dus ja. Dan spreken we over 97.
Ja.
Dus ongeveer 2 jaar nadat we begonnen zijn.
Ja. Ja. En hoe was Jo Kolk daarna?
Ongeveer hetzelfde. Soms een beetje warrig.
Ja, want zij had geen man?
Nee.
Geen kinderen ook, hè?
Nee, ook niet. Ja. Heel weinig familie nog. Ik geloof ze had het over een verre neef. En we hebben nooit iemand daar gezien, iemand anders.
Nee.
En ja.
Wat had zij voor ogen met haar erfenis voor het studiefonds? Wat wilde zij graag?
Ze wilde dat vrouwen en meisjes, en met name vrouwen en meisjes, geen mannen, de kans nog kregen die ze in het leven daarvoor niet hadden gekregen. Mm-hmm. Of niet helemaal hadden benut. Dat was het eigenlijk. Dus een toelage om af te studeren, of een extra toelage om wat extra's bij een promotieonderzoek te doen, of bij herintredende vrouwen zorgen dat ze genoeg konden leren en ook genoeg financiële middelen daarvoor hadden om inderdaad dat te kunnen doen.
Waar komt dat vandaan, weet je dat?
Ik denk dat dat vandaan komt uit het feit dat ze zelf niet afgestudeerd was.
Ja.
En dat ze dat eigenlijk toch wel heel achteraf heel jammer heeft gevonden. En waarom dat was, dat heeft ze ook nooit verteld.
Nee. Maar ze wilde in ieder geval dat haar erfenis goed terecht kwam op een plek. En bij vrouwen die dat uiteindelijk wel zouden kunnen studeren en uiteindelijk verder leren, et cetera.
Dat was het, ja. Ja. Dat wilde ze, ja.
Ja. Joke Hoek Studiefonds is uiteindelijk opgericht. Nu 25 jaar later bestaat het nog steeds. Ja. Het leeft nog steeds. Maar je zei het zelf al, een oprichting van een studiefonds, dat kost geld, dat kost tijd, dat kost energie. Wat was jouw rol hierin?
Nou ja, mijn rol, onze rol, de rol van Geertje en van mij was natuurlijk het beginstuk. Het Jo eigenlijk zo ver brengen dat ze inderdaad dat dan toch besloten om dat geld aan de VVO te gunnen, aan het fonds. Mm-hmm. En te zorgen dat ook dat fonds, die statuten van het fonds, tijdig over de bühne zouden komen. Want als je dat niet doet en als er geen statuten zijn, dan is dat heel slecht, want dan kost het verschrikkelijk veel geld om dat achteraf nog te doen. Dus de weg is zorgen dat het fonds bestaat en dan zorgen dat er een testament komt.
Ja, want je had ook rekening te houden, denk ik, met haar welzijn. Na een inzinking was zij
niet
meer de
oude. We moesten zorgen dat het gebeurde. Degene die ons daar heel erg mee heeft geholpen, dat is meester Ati Blom. Mm-hmm. Ook een VVO-lid uit Haarlem. Ati was rechter, Ati is ook overleden. En die heeft gezorgd dat die statuten, naar het voorbeeld van het VVO-fonds Catharina van Tussenbroek, dat die over de bühne gekomen zijn. En, en wij hebben contact gehouden en haar geprobeerd toch zover te krijgen dat ze dat testament een keer kwam. Maar dat stelde ze iedere keer uit en ze had iedere keer toch weer vragen van moeten we dan niet dit en dan wil ik ook dat. En het moet wel blijven bestaan, dus er moest ook in de statuten komen dat het niet aan het hoofdfonds gekomen mocht worden. Dat in stand moest blijven, alleen maar de opbrengst mocht uitgedeeld worden en iedere keer had ze weer wat verzonnen. Dus we zijn er heel druk mee geweest.
Ja. Aan het begin van ons gesprek had je het over Jo Kok als een rustige, iets wat onzekere vrouw. Maar als het gaat om wat er moest gebeuren met het geld en haar erfenis, klinkt ze toch wel als iemand die wel pit heeft en wel wilskracht. Als in dit mag wel en dit mag niet. Ze stelde haar testament uit, maar we mochten niet aan het hoofdfonds komen, et cetera. Dus
ja, ze was ook een beetje wantrouwig.
Ja.
Ze wilde natuurlijk heel graag dat het allemaal goed terecht kwam. Dat zei ze ook iedere keer.
Ja.
En wij hebben voor zoveel we konden haar daarin gerustgesteld. Maar ja, dat was misschien wel niet altijd genoeg. Dat kan ook.
Ja. Hoe lang heb je Joke Hoek dan eigenlijk meegemaakt nu?
Nou ja, ik heb haar leren kennen. Voorjaar 1995. En ik ben twee weken ongeveer, of een week voor haar overlijden, heb ik haar voor het laatst gezien.
Ja.
Ik was toen inmiddels al geen president meer. Dat is van de VVO. Dat was voorjaar 1998 was dat opgehouden. En ik ben wel naar het congres van de IFJW naar Graz geweest. En toen ik terugkwam uit Graz in september 1998, toen hoorde ik dat alles geregeld was. En het was op een zaterdagmiddag en het was heel warm. En toen hoorde ik dat en toen zei ik tegen mijn man, ik moet eigenlijk even naar daartoe. Nou, zei hij, ga dat dan doen, want je weet me nooit. Nou, toen ben ik naar de bloemenwinkel gegaan, heb ik een grote bos bloemen gekocht. En toen ben ik naar Velp gereden en ik hoorde haar buiten, toen ik aankwam, hoorde ik haar al zingen. Dat vond ik een beetje raar. Maar goed, ik kwam binnen. Ze was heel erg verward. Ze vond het geweldig dat ze me zag. En ze zei toen tegen me, denk erom dat je er heel zuinig op bent. Want het is zoveel dat de hele VVO er wel een week van met vakantie kwam.
Wauw.
Dat heb ik altijd onthouden. En zoveel was het dus ook. Op dat moment wist ik nog steeds niet hoeveel het was.
Nee, maar aan haar laatste belofte te horen, had je toen niet het idee van, jee, dit moet toch om een aanzienlijk bedrag gaan?
Nou ja, dat hoopte ik maar.
Ja.
En wat de een aanzienlijk vindt, dat kan de ander wel helemaal niet aanzienlijk vinden. Dus we wisten op dat moment nog steeds niet wat het was. En we wisten ook een heleboel dingen niet. Want toen het eenmaal zover was, toen ze overleden was, en we de erfenis kregen, toen we daar aan begonnen, toen bleek dat het niet alleen om geld ging, maar het ging ook nog om een paar huizen. En het ging ook om een hele inboedel. Maar die inboedel die had ze inmiddels ook al aan een paar dames beloofd. Ze had ook nog een administrateur en daar was ook al het een en ander aan beloofd. Dus we hebben aan het hele gebeuren heel veel werk gehad.
Ja, je zegt dit was de laatste keer dat je haar hebt gezien. Een week daarna is zij helaas overleden. Maar vervolgens, studiefonds was een feit. Maar wat je zelf al zegt, de inboedel lag overal en nergens, om maar even zo te zeggen. Hoe zijn je daarmee omgegaan?
Nou ja, we hebben krijgsraad gehouden. En we hebben bedacht dat we daar niet al te moeilijk over moesten doen. En die dames die hadden haar ook altijd heel erg geholpen. En die administrateur die had ook van alles gedaan. En er was ook nog een verre neef. En die moest ook nog iets hebben. En ze had een nichtje. En die zou iets uit het fonds krijgen. Dus wij hebben alles afgewikkeld. En we hebben daar zo ruimhartig zijn wij daarmee omgesprongen. Want we wisten ook niet hoe we dat anders moesten doen. En daar heeft Aartie Blom ons ook weer heel erg mee geholpen.
Ja. Hoe hebben jullie dat opgepakt met die huizen? Want het ging dus niet alleen om geld. Wij gaat om echt letterlijk kapitaal, om vastgoed.
Nou ja, dat was best lastig. Dat heeft onze penningmeester gedaan, want die huizen waren bewoond.
Ja.
En Jo was redelijk zuinig. En die mensen die daarin woonden, die waren, ik wil niet zeggen heel blij dat ze overleden was. Maar die waren wel blij dat er nu iemand anders was die erover ging. Want ze dachten, dan kunnen wij met al onze problemen, kunnen wij meteen. Dus Geertrui, die heeft daar heel veel energie in moeten steken om dat allemaal goed te doen.
Ja, de penningmeester van de VVO.
Ja, ja, de penningmeester van de VVO, ja. Dat was helemaal niet zo gemakkelijk.
Nee.
En er moest natuurlijk een bestuur komen. En er was ook al iemand die zou voorzitter worden. Nou, dat begin is een beetje moeilijk geweest. En die dame die is maar heel even in beeld geweest, maar die is uiteindelijk geen voorzitter geworden. Wij hebben toen als bestuur hebben wij weer daarover gaat het. En we hebben in Apeldoorn hebben wij toen, ik woonde toen al hier, hebben wij dus mensen gezocht ook die in dat bestuur konden. En ook de eerste voorzitter die echt lang is gebleven, dat is mevrouw Ans Lutmerkat toen de tijd. En die is toen voorzitter geworden.
Ja. Had je zelf ambities?
Nee.
Daarin?
Nee.
Je was natuurlijk meer in het bestuur van de VVO.
Ik was niet meer in het bestuur van de VVO. Maar ik vond dat ik genoeg aan gedaan had.
Ja.
Ik heb er wel een tijdje ingezeten als waarnemend secretaris. Maar ik heb gezorgd dat het ging lopen. Een aantal mensen gezocht. En toen het klaar was, toen heb ik het vaarwel gezegd.
Ja.
En toen ben ik begonnen aan mijn galerie. Toen had ik andere dingen te doen.
Ja, ja, andere projecten.
Andere projecten.
Om mee bezig te gaan.
Ja,
ja. Je geeft al aan dat jullie gingen ruimhartig om uiteindelijk met de erfenis en de vele mensen die daar uiteindelijk bij betrokken waren van Jo Kolk. Wat is er uiteindelijk echt terechtgekomen bij het Jo Kolk Studiefonds? Hoe is dat uiteindelijk echt afgehandeld? Zijn die mensen, hebben die uiteindelijk nog steeds in die huizen gezeten? Of zijn die uiteindelijk toch nog verkocht? Of?
Die huizen zijn, de mensen die huurders, die hebben daar natuurlijk een tijdje in gezeten. Die mochten blijven, die kun je daar niet uitzetten. Dus er was ook geen reden voor. En die huizen zijn verkocht. Zodra ze leeg waren, zijn ze niet meer verhuurd, maar die zijn dus verkocht. Jo, haar eigen appartement is verkocht. Het geld is verzameld. En uiteindelijk is dat terechtgekomen bij de Van Lanschotbank in Amsterdam. En daar ben ik nog een paar keer met Geertrui mee geweest om te horen hoe ze dat belegd hadden.
Ja, ja, ja.
En, dat is en dus van daaruit is dat toen gedaan.
Ja, ja.
En waar het nu is, dat weet ik niet, maar dat hoef ik ook niet te weten.
Nou ja, wat ik zei, 25 jaar later, het staat nog steeds. Dus dat gaat hartstikke goed met het fonds. Ben jij nog betrokken bij het fonds?
Nee.
Nee?
Nee.
Hoe kijk jij daar nu naar eigenlijk, naar die tijd vooral? Niet zozeer naar het fonds, maar naar dat jij Jo Kolk hebt ontmoet en dat je toch wel medeoprichter bent geweest. Je hebt meegeschreven aan de statuten. Je hebt haar laatste wensen ook wel een beetje gehoord. Je hebt haar heel veel bezocht in die 2 jaar tijd. Hoe kijk je daarop terug?
Ja, dat was iets wat in die periode hoorde. Sowieso was die 4 jaar president zijn van de VVO, was voor mij een hele bijzondere periode. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd.
Ja.
Heel veel gedaan, ja. Heel druk geweest, heel veel mooie contacten gehad. En dit was één aspect daarvan.
Ja.
En ja, ik heb het gewoon gedaan.
Ja. Ja.
Het moest gedaan worden. Dus we deden het. En we deden het met z'n allen. Ja. En dat was heel belangrijk. Ja. Wij hadden een geweldig bestuur. We hebben het altijd met z'n allen gedaan. En we hebben ook de afgelopen 25 jaar nog steeds contact gehad.
Ja, prachtig. En ook om te horen dat zowel... Nou, natuurlijk vanuit VWO is het jou niet onbekend om met academische vrouwen, zeg maar, om ze maar even zo te noemen, om te gaan. Jo Kolk Studiefonds die is natuurlijk specifiek voor vrouwen en meisjes die daarin ook graag ondersteund willen worden. Is dat nog heel erg nodig, denk je, in deze tijd?
Nou, ik lees niet zo vaak over specifieke vrouwenfondsen. Maar ik lees regelmatig in het blad van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging überhaupt over fondsen. En ik zie in dat blad dat voor jonge mannen en jonge vrouwen een fonds, of het nou een reisfonds is, of een studiefonds, of een bezoek aan een congresfonds, nog steeds heel belangrijk is.
Ja, ja.
Dus ik denk ook dat het Jo Kolk Studiefonds nog heel belangrijk is. En ik wens ze heel veel succes in de volgende 25 jaar.
En wat wilde Jo Kolk achterlaten, denk je?
Nou, ik heb er de laatste tijd ook vaak weer over nagedacht. Omdat het natuurlijk allemaal weer terug is gekomen. Ik denk dat ze haar kapitaal, waarvan zij als enige waarschijnlijk wist hoe groot het kapitaal was, heel nuttig achter wilde laten.
Ja.
Maar ik denk ook dat ze ook heel graag wilde dat er nog eens een keer aan haar gedacht werd.
Ja, een echte herinnering.
Een echte herinnering aan een vrouw die dit echt graag wilde. En die heel graag die vrouwen en meisjes die iets wilden, maar dat om financiële redenen niet konden, dat toch voor die dames mogelijk te maken.
Ja, mooi. Dankjewel, Nettie Vink, voor deelname aan deze podcast. Beluister ook de andere podcast op www.jokolkstudiefonds.nl. Ik ga onder andere in gesprek met de huidige en de oud-voorzitter van het studiefonds en met promovendi en herintredende vrouwen op de arbeidsmarkt die gebruik hebben gemaakt van het studiefonds.